Geachte familie, genodigden, gemeenteleden en overige belangstellenden. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Jan Boy. Voordat dominee Kempenis in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw geliefde man, uw lieve, zorgzame vader en opa, of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 103. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Wij zetten deze rouwdienst voort door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 121. voorgaan in gebed. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is. Zojuist hebben we zingend beleden dat u niet alleen die hemel en aarde hebt geschapen, maar ook ze sindsdien bewaarde. U onderhoudt en regeert uw schepping. Uw schepping die goed uit uw handen is voortgekomen, maar door de zonde zo is aangetast en verdorven. Het is door die zonde, Heere, dat wij ook deze morgen hier samengekomen zijn in dit kerkgebouw. Omdat u had gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Als een bezoldiging, als een loon op de zonde. En Heere, geef dat wij daar vanochtend ook iets van zien. Dat de dood niet bij het leven hoort. Maar dat het een vijand is. Een laatste vijand zelfs, zoals uw woord dat zegt. Die tot ons verdriet. Ons leven binnenkomt. Die als een schaduw altijd boven ons leven hangt. Waartegen we een levenslange strijd voeren, maar die we uiteindelijk toch moeten verliezen. En wat is nu uw enige troost? Niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Zo vraagt onze belijdenis op grond van uw heilig woord. En als er vanochtend dan in een rouwdienst daar een antwoord op gezocht gaat worden, Heere, geef dan dat wij door dat antwoord mogen worden getroffen. Dat we daardoor gaan zoeken om ook aan die zaken kennis te krijgen die we niet kunnen missen. Niet in het leven en ook zeker niet in het sterven. Om het eigendom te zijn, niet van onszelf, maar van de Heer Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En mij zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Heren, we zijn samengekomen in een rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van een lieve en zorgzame man. Een geliefde vader, een lieve opa. Jan Boy, wiens levensjaren niet altijd makkelijk zijn geweest, zeker de laatste jaren niet. Toen er zoveel zorg nodig was, dat hij niet meer thuis kon wonen bij zijn lieve vrouw. Toen hij verzorgd moest worden in Intermezzo en later in Nebo. U weet, Heren, wat dat voor hem betekende, om zichzelf over te moeten geven aan andere zorg. U weet wat dat voor zijn vrouw betekende, voor de kinderen en ook voor de kleinkinderen. En wij danken u, Heren, voor wat u in hem aan hen hebt gegeven. Als man met wie ze bijna 59 jaar getrouwd is geweest. Met wie ze lief en leed zoveel jaren heeft gedeeld. Voor wie ze zo intens ook heeft gezorgd, ook zeker de laatste jaren. Wat ook zoveel van haar eigen krachten gevergd heeft. U hebt haar de kracht gegeven, Heren, en wij danken u daarvoor. Ook voor de kinderen die zo intens met hun ouders hebben meegeleefd, die zoveel zorg vroegen. Heren, wilt u ook hen gedenken nu vader er niet meer is, nu zijn stem niet meer gehoord wordt, nu ze niet meer naar hem toe kunnen gaan, nu ze nooit meer hem zullen zien. U weet wat dat voor de kleinkinderen betekent, van opa waar ze zoveel van hielden. De beide zusters, de schoonzuster, de verdere familie, de bekenden, of in welke relatie dat ook wij tot Jan Boy hebben gestaan. Heren, laat deze weg, deze roepstem geheiligd mogen worden aan ons aller hart. En wilt u, Heren, geven dat de stem van uw woord mag klinken, niet alleen in onze oren, maar dat uw geest die stem ook mag binnendragen in onze harten. Zodat wij lering trekken uit deze dingen die in ons leven ons overkomen. Niet bij geval, maar vanwege de zonde, zo zegt uw woord. Dat we dat zullen leren erkennen, Heren. Dat ons leven zo getekend is als gevolg van die zondeval. En dat er daarom maar één ding nodig is, bij alle andere dingen die ook nodig zijn. Dat er maar één echte troost is. Bij alle andere vormen van troost die wij ook zoeken en die we ook mogen hebben. Ook bij elkaar, ook in deze dagen van rouw en van verdriet. Ook in de komende tijd die voor hen ligt. Maar er is geen andere troost, zo volkomen, zo diep. zo wezenlijk en zo eeuwig als die enige troost die meekomt met het bloed van Christus, als dat wordt toegepast aan het hart. Heere, leer ons daarnaar dorsten, naar die levende God die in Christus Jezus op Golgotha zich betoond heeft als een rechtvaardig God die de zonde niet ongestraft laat blijven, maar ook die in Christus toch een genadig en een ontfermende God is. Werk dan door uw Heilige Geest, die nieuwe geboorte, Heere, die wederom geboorte, opdat we gaan leven en het leven gaan zoeken buiten onszelf in de God des levens. Zegen ons zo samen, Heere, wilt u ons een moment geven van rust, dat we hier mogen zitten en uw woord op ons laten mogen inwerken door uw Heilige Geest. Bewaar voor de boze en ook voor de zonde. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij lezen Psalm 42 en zingen daarna uit de berijming van deze psalm het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt. We lezen dus Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. En een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing en zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodstik in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Na de overdenking zingen we uit deze psalm het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het vijfde vers van psalm 42 zingen wij straks na de overdenking. Geachte familie, mevrouw Boy, Carlien, Annie en Jan en Alida met jullie kinderen, bij de zusters en schoonzuster, verdere familie, bekenden, gemeenteleden. Mevrouw Boy, u hebt met uw kinderen vandaag een hele moeilijke taak te verrichten. Definitief afscheid te moeten nemen van uw lieve en zorgzame man, jullie lieve vader en opa. En wat dat nu eigenlijk betekent, dat moet echt worden ingeleefd de komende periode, als je hem niet meer zien zult en hem niet meer horen zult en niet meer daarom toe kunt. De laatste jaren van zijn leven waren erg moeizaam. Toen hij die zorg nodig kreeg en ook ontvangen mocht van u allereerst, mevrouw Boy, u hebt met alle liefde en de kracht er ook voor gekregen om uw man zo te mogen verzorgen. Een moeilijke periode in intermezzo op allerlei manieren. En dan een laatste jaar in Nebo, waarin hij met alle zorg en liefde omringd is geweest. En waar u bijna dagelijks te vinden was aan de zijde van uw man en jullie, bij jullie vader en opa. Niet alleen uw man, jullie vader en opa valt weg, maar ook de zorg om hem. En dat zal best een grote leegte geven, dit leven. Dat moet worden beleefd. Dat moet allemaal een plaats krijgen. En het leven zal wel te kort zijn om daar ooit overheen te komen. Wat het betekent om zonder hem verder te moeten. Zonder jullie lieve opa en zonder jullie vader. Hij sprak nooit veel over zijn innerlijke leven, maar hij liet altijd wel merken wat een grote plaats dat jullie in zijn hart, in zijn leven hadden. Hoe hij over jullie sprak en hoe hij met jullie meeleefde, dat deed hem zo heel erg goed. Daar was hij veel mee bezig, vooral innerlijk. En dat gold wat betreft ook zijn geestelijke leven. Hij liet zich nooit zo makkelijk uit over wat hij zocht of waar hij mee bezig was of wat hij miste of wat hij ondervond. Wellicht net als zijn eigen moeder, die dat ook niet zo makkelijk deed, maar in haar psalmen wel liet horen wat haar bezig hield. En dat was bij uw man en jullie vader en opa wellicht ook zo. Als je hem vroeg welke psalm je moest lezen of zingen, dan kwam eigenlijk altijd psalm 42 aan de orde. De psalm die uw schoonmoeder en jullie oma en overgrootmoeder ook altijd speelde op haar orgeltje. Vond hij daarin uitgedrukt wat er in zijn hart leefde? Was dat ook het zijn gemis, zijn dorst? Hij heeft er zelf nooit echt een antwoord op durven of kunnen geven. En dat zullen we dan ook inderdaad moeten laten rusten. In de handen van God, die weet wat er in zijn hart omging, die hem beter kende dan wie ook. Maar deze psalmdichter van psalm 42 had misschien dezelfde kwaal, dat hij het moeilijk onder woorden kon brengen wat hij ondervond, maar in allerlei beelden uit de schepping, uit de natuur, zijn beeld getekend vond. Wie de dichter was, weten we niet. Laten we het maar op David houden, zoals vele verklaarders dat denken. Hij heeft dat lied gedicht, niet alleen voor zichzelf persoonlijk, maar het is een onderwijzing voor de opperzangmeester. Dat betekent dat deze psalm ook in de tempel in Jeruzalem werd gezongen en werd onderwezen. Een onderwijzing, een geestelijk leerdicht. En dat is het, een geestelijke leerdicht. Gezongen en verklaard voor mensen die naar Jeruzalem gingen, naar de tempel, met hun zorgen, met hun verdriet, met hun zonden, met hun schuld, en die daar onderwijs kregen. Daar werden harten verklaard. Daar werd onderwijs toegepast aan het hart. En deze psalm zit vol met onderwijs. En over elke tekst zou je eigenlijk wel een preek kunnen houden. En ik kan het eigenlijk maar aanstippen. Deze dichter, zo kunnen we uit zijn psalm lezen, die bevond zich in heel moeilijke omstandigheden. Hij had eigenlijk drie soorten van nood, van ellende, die hij in deze psalm onder woorden brengt. Het eerste is wel dat hij, zo laat deze psalm zien, in een soort van ballingschap leefde. In het hoge noorden van het land Israël, in het gebergte van de Hermon, zo lezen we daar. Onherbergzaam gebied, met allerlei ravijnen, waar het smeltwater van de Hermon naar beneden stortte, de watergoten waar het over heeft, de golven en de baren. Een gebied waar niemand woonde, in ieder geval heel ver van Jeruzalem vandaan. Daar leefde hij onvrijwillig, want hij mist de gang naar Gods huis, naar de tempel, naar Jeruzalem. En dat gemis, dat brengt hij onder woorden in deze psalm. Het tweede wat we in die psalm lezen is dat deze man ook last heeft van allerlei spotters, van vijanden. Van buiten, maar wellicht ook van binnen, die hem de hele dag toeroepen, waar is uw God? Die hem beschuldigen, die hem het moeilijk maakten. En dan een derde nood, en dat is de allerdiepste nood, dat die letterlijke ballingschap voor hem ook een geestelijke ballingschap betekent. Hij is niet alleen geografisch ver verwijderd van de tempel, maar ook van de God die in die tempel woont. Een godsgemis. Dat is wat we in deze psalm aantreffen. Hij mist de gemeenschap met God. En dat brengt hij dus onder woorden met die beelden uit de natuur, uit de schepping. En de woorden die hij gebruikt, die zijn aangrijpend. Die grijpen diep in. Ik stel me zo voor dat deze man daar rond dwaalt in die natuur, tussen al die ravijnen loopt, en dan ineens een schreeuw hoort. En hij kijkt om zich heen en hij zoekt waar die schreeuw vandaan komt, en hij ziet daar op een heuveltop een hert staan. Een hert, zo zegt hij in vers 2, dat schreeuwt naar de waterstromen. En onze berijmde psalm, die heeft daar een toepassing van gemaakt. Die voegt daaraan toe dat het een hijgend hert is, dat aan de jacht is ontkomen. Het staat niet zo in de onberijmde psalm, maar het zou heel goed kunnen. Een hert dat opgejaagd is door jagers of door een roofdier, maar dat uiteindelijk ontkomen is aan die jager en bovenop een heuveltop in de brandende zon met hijgende flanken en de tong uit de bek snakt naar water. En het hoort daarin het dal, dat water stromen, dat water kabbelen, en hij ruikt het, maar hij kan er niet bij. En daarom schreeuwt het. Het schreeuwt om water. En je hoort de doodsnood eigenlijk in deze woorden klinken. De echte dorst. De dorst. Ja, wij weten eigenlijk misschien niet wat dat is. Misschien dat iemand wel eens in het ziekenhuis heeft gelegen, operaties heeft moeten ondergaan, en dat je dat niet mag drinken, niet mag eten. Wat kan een mens dan een brandende dorst hebben? Nou, dat en nog veel meer zien we dat bij dat hert. En deze dichter, David, die vergelijkt zich dus daarmee. Hij herkent zich in dat schreeuwende hert. En hij maakt de toepassing. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En hij brengt daarmee onder woorden wat zijn diepste nood is. Hij mist God. En hij kan God niet missen. Zoals een hert schreeuwt naar water en het is drinken of het is sterven. De schreeuw is in doodsnood. Deze woorden hebben iets van de dood in zich. En zo voelt deze dichter dat ook. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En die dorst, die wordt dus in deze psalm in de schrift onderwezen, die wordt daar in de tempeldienst gezongen, daar krijgen mensen onderwijs in. En daarmee geeft God ook over de eeuwen heen ons in het jaar 2025 ook opnieuw onderwijs. Want hierin wordt iets kenmerkends beschreven van het geestelijke leven. We hebben immers niet alleen een natuurlijk leven voor deze wereld, op deze aarde, maar we hebben ook een innerlijk leven, een geestelijk leven, een zielenleven. Overigens is het de vraag of wij inderdaad beseffen dat wij ook een geest, dat wij ook een ziel hebben. En deze dichter die spreekt in deze psalm een aantal keren zijn ziel aan. Mijn ziel buigt zich neder in mij, zo zegt hij. En hij spreekt zichzelf aan, onder andere in vers 6 en ook in vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Ons geestelijk, ons innerlijke bestaan. Weten wij daarvan dat wij ook zo'n geestelijk, zo'n zielenleven hebben? Een ziel, onze geest die als we sterven uit ons lichaam verdwijnt, we kunnen dat niet zien, maar die geest, die ziel die leeft. Die keert weder tot God, zo zegt de schrift, die hem geschapen heeft. Om daar verantwoording af te leggen van alles wat er in ons leven gepasseerd is. Het zij goed of het zij kwaad. De schepper van hemel en aarde zal onze rechter zijn. Van nature heeft een mens daar geen erg in. Een van de dichters uit de kerkgeschiedenis, Robert Murray McShane, die zegt het ook in zijn bekende gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik voelde helemaal geen smart. Ik vroeg niet. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar was hij niet mee bezig. Maar toen God in zijn leven kwam, toen kwam die vraag wel op. Hoe zal ik voor God verschijnen? Toen werd hij gewaar dat hij een ziel had, of beter gezegd een ziel was, die ooit eens voor deze schepper en rechter verschijnen moet. En dat is een van de eerste dingen in het geestelijke leven, dat je gewaar wordt dat je een ziel hebt. En dat je in je geestelijke bestaan buiten God en zonder God leeft. Het geestelijke leven begint met een gemis. Een besef, een overtuiging dat er een God is. En dat die God een heilige God is. Een God die ook een rechter is. Waar we mee te maken krijgen. En dat je moet sterven en dat je dan die God moet ontmoeten, maar dat je die God niet kunt ontmoeten. Zoals je geboren bent. En dan ontwaakt dat besef, dan begint dat dorsten in het hart en in het leven. Dan ervaar je dat er een kloof is tussen je hart en tussen God. Een oneindige afstand tussen je ziel en tussen de schepper van hemel en van aarde. Een gemis dat ook tegelijkertijd een levend godsgemis is. Want dat gemis dat is niet meer te lessen met niets van deze wereld. Dat is net zo goed als een mens werkelijk dorst heeft en hij snakt naar water. Die kun je allerlei soorten van amusement aanbieden. Je kunt hem voor een televisie zetten. Je kunt hem €1 miljoen aanbieden. Maar hij zal toch voor dat glas water kiezen. Een brandende, een dorst. Het is drinken of het is sterven. De dorst die in deze psalm wordt omschreven, dat is echt een werk van God. Als een vrucht van wat de schrift noemt de wedergeboorte. Dan werkt God zo'n dorst in je hart. Besef dat er een God is en dat je die God mist. Van nature hebben wij ook dorst. En dat bedoel ik even niet een lichamelijke dorst natuurlijk. Maar dan is er een dorst naar dit aardse bestaan. Een dorst naar kennis. Een dorst naar wetenschap. Een dorst naar geluk. Naar rijkdom. Naar eer. En noem maar op waar een mens allemaal niet mee bezig kan zijn en waar hij heel zijn leven krom voor ligt, waar hij zijn best voor doet om dat te bereiken. Levensgeluk, gezondheid, noem maar op, plezier, amusement. Het zijn allemaal dingen die een aards en natuurlijk mens als een soort dorst heeft en waar eigenlijk nooit een einde aan komt. Deze dorst is onverzadigbaar. Er is nooit eigenlijk een genoeg. Dat zie je aan de meest rijke mensen, die moeten toch altijd nog weer meer hebben. De dorst naar het aardse goed is onverzadigbaar. En uiteindelijk, als dat niet verandert, zo laat de Bijbel ons heel indringend en heel ernstig weten, dan zal dat ook in een eeuwige dorst eindigen. Dat is een van de beelden die Jezus Christus gebruikt als hij de eeuwige rampzaligheid beschrijft. De Bijbel laat ons zien dat wij als mensen geestelijk of op een brede weg wandelen of op een smalle weg. Een smalle weg die naar het leven leidt, het leven met God tot in der eeuwigheid, of een brede weg met alle genoegens en alle soorten van dorst naar plezier en amusement en rijkdom, maar die als dat het enige is, in de buitenste duisternis eindigt, zo zegt Jezus, waar de wening is en de knersing der tanden, in die oude taal van de Statenvertaling. En dat komt dan ook als een waarschuwing naar ons toe, in een rouwdienst. Weten wij waar wij op reis naartoe zijn? Op welke weg wandelen wij? Is het een smalle weg met God? Of is het een brede weg in deze wereld zonder God? Die kan niet anders dan eindigen in een eeuwig bestaan zonder en buiten God. Maar deze dorst, deze godsverlating, dat is een hele aparte soort ervaring. Want al is een mens dan voor zijn gewaarwording ten dode opgeschreven vanwege die dorst, want het is een dorst naar de God des levens, daar ligt zijn dorst op gericht. En dat betekent dus, als je zonder deze God moet leven, dat dat iets is van de dood. Bij onze dorse leerregels, onze belijdenis, die zegt ook dat de verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder is dan de dood. En dat de dood bitter is, daar zijn jullie, daar bent u opnieuw achtergekomen. Als we deze ochtend het lichaam van uw man en van jullie vader en opa moeten begraven, omdat de dood is ingetreden. En wat dat is, als je ziet dat je geliefde in de greep komt van de dood, dat is ontzaggelijk bitter. Dat doet zo'n pijn, dat geeft zo'n ontzaggelijk verdriet. Dood is iets verschrikkelijks. En we voelen allemaal toch hopelijk wel dat de dood niet bij het leven hoort. Dat wordt wel gezegd. En er wordt een soort verzoening met die dood gemaakt. Van, nou ja, dood is dood. Maar er is eigenlijk niemand die dat gelooft. Ook niet in de wereld, ook niet in het atheïsme. Elk mens heeft een besef, een religieus besef. Elk mens heeft een ingeschapen godskennis, zoals het in de gereformeerde theologie heet. En de dood is en blijft bitter. Het meest bittere, omdat wij weten dat sterven God ontmoeten is. En dat het een mens altijd bezighoudt. Hoe zal het zijn als ik mijn ogen sluit? Hoe zal het zijn als ik mijn laatste adem uitblaas? Waar zal ik zijn? Wie zal ik ontmoeten? Die grote levensvragen waar ieder mens toch op zijn of haar manier mee worstelt. En dat niet met behulp van de filosofie of de economie tot zwijgen kan gebracht worden. Alleen de theologie, alleen het woord van de levende God, die kan daar een rust in brengen. En dat is in deze psalm ook te vinden. De psalm die spreekt van een dorst naar de levende God. Een heel bijzondere soort doodservaring, want het is eigenlijk toch wel een teken van leven. Een teken van leven. Als wij schreeuwen en dorsten naar God, al is dat voor je gewaarwording misschien niet zo. En dan lig je dan voor je gewaarwording midden in de dood. Maar Dat diepe verlangen naar God. Dat heimwee waar deze psalmdichter zo van spreekt. Dat is een teken van het geestelijke leven. Dat komt niet in het natuurlijke hart, in het onbekeerde hart voort. Maar terwijl ik dat zeg, dan zeg ik er tegelijkertijd ook bij dat zo'n levende ziel die naar God gaat leren dorsten, met die dorst niet kan leven. Net zo goed als een natuurlijke dorst, die moet gelest worden. Er moet gedronken worden. En in deze psalm krijgen we daar ook onderwijs in. Dat deze dorst alleen maar door de levende God gelest kan worden. En deze levende God, die laat zich in dat dorsten ook kennen. Want hij werkt geen dorst en geen gemis om een mens daarna aan zichzelf en in zijn dorst en in zijn wanhoop over te laten. Hij is, zo weet deze dichter ook, de levende God. Het is geen dode God. Het is geen woord van drie letters, maar het is een levende God. En een levende God die laat zich daarin ook kennen dat deze God een hart heeft. Een hart voor mensen. Een hart dat uitgaat naar mensen. Dat innerlijk met ontferming bewogen is. God heeft een hart, God heeft een innerlijk. Zijn ingewanden, zo zegt de Statenvertaling, rommelen van barmhartigheid. En die barmhartigheid die gaat uit naar zielen, naar zondaren die verloren zijn. En daarom komt God ook deze ochtend met dat brede gebaar. Zo zegt de profeet Jesaja, tot alle einden der aarde. En hij zegt, wend u naar mij toe en word behouden. Want deze God heeft lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven. Daar heeft God geen lust in, zo zegt hij. Ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Daar spreekt iets van zijn hart. De levende God heeft een hart. En die God die heeft ook oren. Dat wil zeggen, hij hoort het geroep. Hij hoort het geschreeuw van zo'n dorstende ziel. Deze dichter mag er in zijn psalm ook wel eens iets van ervaren. Als hij geloof krijgt dat deze God hem hoort en dat die God hem ook uitkomsten zal geven op zijn tijd en op zijn wijze. Ik zal hem nog eens verhogen in mijn lied. Deze dichter die mag beseffen dat God ook handen heeft. Milde handen en vriendelijke ogen, die zijn bij u van eeuwigheid. En zo zijn er allerlei dingen die deze dichter mag ervaren en die een dorstende ziel ook vandaag de dag mag ervaren. Dat God geen land is van uiterste duisternis. Dat God geen zielen in hun nood en in hun dood laat liggen. Maar wie tot hem komt, zo zegt de Heer Jezus ook zelf, die zal ik geenszins uitwerpen. Dat is de levende God. En als er mensen zijn in ons midden of die thuis meeluisteren, die iets van deze dorst kennen, of die iets van dat godsgemis kennen, en wie dat besef gaat ontwaken, dat ik buiten God niet leven kan, dat er buiten deze God alleen de dood overblijft. Al durf je dat misschien niet uit te spreken. Maar een andere psalm die zegt dat ik met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen ben. Daar God alles ziet en weet. En dat mag ook jullie in deze ochtend iets van grond bieden onder de voeten. Om jullie man, uw man en jullie vader en opa over te geven. Mocht hij deze dorst beleven, gaf hij daarom deze psalm zo vaak op. Het zal voor ons verborgen blijven, maar God weet het, wat er in zijn hart leefde. En we zullen hem aan de Heere moeten overgeven, die harten kent en nieren proeft, die ook het zuchten zo heel in de stilte hoort. Maar het gaat erom dat wij nu deze dingen moeten leren kennen. Het gaat erom de vraag hoe wij nu staan tegenover deze levende God, die ook straks onze rechter zal zijn. De Heere wil ons onderwijs bieden. Door ons in deze eenvoudige rouwdienst, nu de werkelijkheid van de dood zo onontkoombaar in ons midden is, de roepstem laten horen. Dat hij ons slechts voorgegaan is. Dat Jan Boy de weg is gegaan van alle vlees. Dat wij allemaal deze gang moeten gaan maken. Dat anderen straks onze ogen sluiten en onze handen vouwen. Ons in een kist leggen en ons in het graf neerlaten. En hoe zal het dan met ons zijn? God laat in deze psalm ons weten dat hij hoort naar het geroep van dorstige zielen. Laat dan uw dorst gericht mogen zijn op deze God. In het besef dat deze wereld ons niets te bieden heeft. Want de wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheden. En deze onverzadigbare dorst eindigt in een dorst die eeuwig duurt. Maar deze dorst naar God, die zal eeuwig gelest worden. En dat is dankzij hem. De Zoon van God. In wie deze psalm volkomen vervuld is geworden. Want ja, Jan Boy die hield van deze psalm. En er zijn misschien wel meer mensen die in deze psalm zich herkennen en die deze psalm zelfs wel hun psalm noemen. Een geliefde psalm. Maar deze psalm, die brengt ons vooral op Golgotha. Waar gedorst werd naar God, zoals geen mens ooit naar God gedorst heeft. Waar de Zoon van God verlaten werd door zijn Vader. Waar hij uitgeroepen heeft aan het kruis van Golgotha, mij dorst. Niet alleen een lichamelijke dorst, maar bovenal een geestelijke, zelfs een eeuwige dorst moest de Heer Jezus Christus daaronder vinden. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar heeft deze psalm zijn vervulling gevonden. In de dorst van de Zoon van God. Daar is hij verlaten. Opdat, zo zegt een geschrift in de kerk, wij nimmer meer van hem verlaten zou worden. Daar heeft hij gedorst. Opdat hier het water des levens zou kunnen worden uitgedeeld en zou kunnen worden gedronken. Daarin ligt de nodiging voor verloren zondaren om tot hem te komen. Met alle zonde, met alle schuld. In hem is er een fontein geopend zelfs, tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En als er geen vrijmoedigheid is, ziende op onze schuld en op onze zonde, dan zegt hij, wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. En alleen op grond van die uitnodiging mag een dorstende ziel met alle vrees, ook misschien voor zelfbedrog, met alle vrees, ook misschien vanwege de zonde en de schuld, toch aankloppen. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot deze koning gaan. Wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. De schrift staat vol met beloften voor dorstende zielen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. De goddeloze, die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Hij is ontfermende. Laat dat gebed, waar de Bijbel mee besluit, ook ons gebed mogen zijn. De geest en de bruid die zeggen kom. En die het hoort, die zeggen kom. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. Laten wij samen de Heer bidden om zijn kracht en genade. Aan het einde van deze rouwdienst gekomen, Heere, buigen wij ons neer voor uw aangezicht. Met allereerst het gebed om de toepassing van uw geest over het gesproken woord. Daar wacht het immers op. Zonder die geest dan blijft het een klank alleen voor ons oor en een letter op papier. En dan zal er ook niets veranderen in ons leven en dan blijven wij dezelfde. Maar als uw geest erin meekomt, Heere, dan komt er een verandering van hart en van leven. Dan worden de dingen die gesproken zijn ook werkelijkheid. En Heere, laat dat toch alstublieft gebeuren, want wij allen vallen af als een blad. En onze zonden voeren ons weg als de wind. En we zullen straks voor u, de rechter van hemel en aarde, staan. En dan worden de boeken geopend. En we bidden u, Heere, geef dat we dan een borg voor onze ziel mogen hebben en een God voor ons hart. Ga met ons mee naar de begraafplaats. Wilt u hulp en kracht geven aan mevrouw Boy en aan de kinderen en de kleinkinderen. De zusters, de schoonzusters, de familie en de bekenden. En geef, Heere, dat bij die onmogelijke taken mogen ervaren. Dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heere, vergeeft u al het zondige, al het onvolkomene en het verkeerde dat er in ons hart en ook in alles wat wij deden is. En wilt u het verzoenen en ons horen om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. En zullen met elkaar het lichaam van uw man, van uw vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Allereerst zal het lichaam van uw man, van uw vader en opa dit kerkgebouw worden uitgedragen. Mevrouw Boy zal met haar kinderen en kleinkinderen en familieleden als eerste achter de baar aansluiten. Daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 121. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
geachte luisteraars. U bent nu verbonden met de uitzending vanaf de begraafplaats aan de Scheldestraat te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels aangekomen op de begraafplaats. Ze zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de hele Hooi.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempenis, zal het lichaam van uw lieve, zorgzame man, vader en opa, Jan Boy, in de schoot van de aarde worden neergelegd. Boy, kinderen en kleinkinderen, zusters, familie, bekenden. In dit verdrietige ogenblik lees ik opnieuw het woord van de levende God. Enkele vers uit de psalm die volgt op psalm 42 en die één geheel vormt met deze psalm. Psalm 43. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Hoop. Waar haal je dat vandaan? Zeker op een ogenblik als deze. Hoop hebben. De Bijbel laat ons zien dat een mens vaak te vergeefs hoopt. Vest op prinsen geen betrouwen, zo zegt Psalm 146, waar je nimmer heil bij vindt. Zou je je hoop op mensen bouwen? Als Gods hand zijn geest ontbindt, dan keert hij tot de aarde weer. Dat geldt ook van hem die u het meest lief was, waar u één mee bent geweest, zoveel lange jaren, lief en leed gedeeld. Al bij uw huwelijk is er gezegd, totdat de dood u zal scheiden. En dat is nu werkelijkheid. De dood is gekomen en heeft scheiding gemaakt. Die hoop, die verdwijnt tot ons grote verdriet. En wat we ook doen, het ontvalt ons waar wij onze hoop op bouwen. Maar nu wordt ons een andere weg gewezen. Bij het graf van uw man, van jullie vader en opa. Hoop op God. En de hoop, dat wordt in de Bijbel voorgesteld als het anker. We kennen al die symbolen wel. Geloof, hoop en liefde, het geloof met als symbool het kruisje, de liefde, het hart en de hoop, het anker. En dat anker moet worden uitgeworpen. Een schipper werpt het anker van zijn schip uit als hij stuurloos is. Als zijn schip in de golven en in de storm op de kust dreigt kapot te slaan. Wel, zo kan het ook zijn als wij iets mogen kennen van die dorst naar God. Of als ons levensschip zo stuurloos wordt op momenten als deze. Dat je denkt, waar zal mijn hulp vandaan komen? David heeft in een andere psalm gezegd, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dan wordt ons de weg gewezen. Hoop op God. Gooi dat anker van je ziel uit. Overboord. En dat in het werk, in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Daar alleen ligt dat anker van onze ziel vast en veilig. alle andere soorten van troost en hoop die ontvallen ons. Maar dit is zo'n krachtige hoop. Dit is zo'n vaste grond. Als je daarin het leven mag vinden. In de God van het leven. Die zich ook geopenbaard heeft in zijn zoon naar deze wereld gezonden. Die zijn bloed heeft gegeven. Zijn leven heeft gegeven voor verloren zondaren. Wie op hem hoopt zal nooit beschaamd uitkomen. Wie het leven bij hem zoekt zal nooit zonder hoop en zonder troost zijn. Dat is door de eeuwen heen de vaste grond geweest van zoveel duizenden mensen. Door alle eeuwen heen, waar de dood werkelijkheid werd, daar hebben mensen gehoopt. Hoop op God, ik zal hem nog loven. En van die hoop en van dat geloof willen wij belijdenis doen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
In de achterliggende dagen heeft mevrouw Boy met haar kinderen woorden van dank op papier gezet. En ze wil dat namens het gezin dan ook voorlezen. Dus we moeten elkaar in gedachten nemen dat ik hier niet sta, maar dat de woorden rechtstreeks uit het hart komen van mevrouw Boy, haar kinderen en kleinkinderen. Beste familie, vrienden en verdere aanwezigen. In ons verdriet om het heengaan van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa Jan Boy, willen we u hartelijk dank zeggen voor uw medeleven tijdens de periode van ziek zijn en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa. Tijdens deze moeilijke periode van ziek zijn waren er lieve, meelevende en hem en ons steunende mensen om ons heen. De vele kaarten met bemoedigende woorden, de spontane bezoeken en de liefdevolle gebaren gaven en geven ons de kracht om verder te gaan. Hierin hebben wij bemerkt welke grote plaats hij niet alleen in ons hart, maar ook in uw en jullie hart innam. Een speciaal woord van dank gaat uit naar dominee Kempeneers voor de ondersteuning rond het sterven en het leiden van de rouwdienst en de begrafenis. De ouderlingen van de plicht en verwij die hem zo trouw opzochten en met hem lazen, zongen en gebeden hebben. Hij keek naar jullie uit en heeft er veel steun van ondervonden. Dan het personeel en vrijwilligers van Nebo. In het bijzonder van de afdeling Driemaster voor hun liefde, volle en warme zorg die jullie hebben gegeven. Als ome Jan nam mij een grote plaats in jullie middenin. Hij kende jullie allemaal bij naam en hij genoot dan ook van jullie aanwezigheid en de gezellige gesprekken. Ook waardeerde hij bijzonder de serieuze momenten, het samen bidden en een Bijbel lezen, dat gaf een warme band. Wij wisten dat hij in goede handen was en we konden de zorg in vol vertrouwen aan jullie overgeven. Hij nam ook graag deel aan de broodmaaltijd met de bewoners waar hij van genoot
van de gezelligheid en de saamhorigheid die er ook altijd was. Wij wensen de bewoners veel sterkte toe om ook dit verlies weer een plaatsje te geven. Onze dank gaat ook uit naar de mensen die maar zo trouw hebben gereden naar Nebo. We noemen Gerrit Blom, Lydia Pronk en ook de reserve Leen Wilderman. Ook de chauffeurs van Automaatje, hartelijk dank en hierdoor was er gelegenheid voor Ma om veel naar Pa te gaan, zodat ze elkaar tot steun konden zijn in deze moeilijke periode. Graag willen we dit dankwoord afsluiten met de woorden uit Psalm 121, met de wens dat deze woorden tot steun en kracht mogen zijn voor nu en in de komende tijd. Psalm 121, vers 1 en 2. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vandaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Met deze woorden uit Psalm 121 zijn we gekomen aan het einde van deze plechtigheid. Het is de wens van mevrouw Boy om met haar kinderen en kleinkinderen echt als laatste deze plaats te verlaten. Ze heeft allemaal de gelegenheid om een laatste groet te brengen. En dan zal het gezin met de naaste familieleden en degenen die van ver komen gaan naar de aula hier op de begraafplaats. En daar is er nog gelegenheid om met elkaar een kopje koffie en een broodje te gebruiken. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om van uw lieve man, vader en opa afscheid te nemen.